Goedemorgen. Ik kwam er tot mijn grote schrik achter dat ik de afgelopen periode dat ik bij u het woord heb mogen brengen, veel uit de psalmen gesproken heb. En u raadt het al, vanmorgen gaat het er weer over. Nou was ik niet van plan om dat 150 zondagen achter elkaar te gaan doen. Dus ik beloof u, tenzij de Heer het anders leidt. Maar ik neem mij voor om de volgende keer als God het geeft, en ik mag hier weer voorgaan, om dan een overdenking te geven uit een ander gedeelte van Gods woord. Maar vanmorgen is het psalm 130. En dat vraagt wel enige toelichting, voordat ik ga lezen. Want, psalm 130 maakt deel uit van de, wat we noemen, de psalmen van de opgang. En u mag er ook bij lezen dat psalm 130 één van de psalmen is die wij noemen als die familiepsalmen van de bedevaartsliederen. Je moet zich voorstellen, één keer per jaar kwam het volk Israël samen in de tempel om God daar te ontmoeten. En het was een feest. Mensen, harten gingen sneller kloppen, hè, zoals een hinde smacht naar water. Dat geeft uitdrukking aan het verlangen in ieder Joods hart om één keer per jaar naar het huis van de Heer te gaan, om God daar te ontmoeten, om hem te prijzen, om hem te loven, om te zingen, om te offeren, om onderwijs te krijgen. En van heinde en verre kwam het volk toegestroomd. Men begon in Noord-Israël, Zuid-Israël, overal waar mensen woonden. En men ging te voet op weg. En je moet zich voorstellen, het begint in de kleinste dorpjes, heel ver weg van Jeruzalem. En er zijn er maar een paar. In elk dorp sluiten daar weer mensen aan. En nieuwe mensen, kinderen lopen mee. En nou ja, kinderen zoals kinderen zijn, lopen waarschijnlijk die afstand twee keer. Rennen hard vooruit en komen weer terug. En gaandeweg die tijd dat men onderweg is naar Jeruzalem, zwelt dat geluid aan en komt die verwachting ook steeds sterker. Men heeft natuurlijk ook tijd om met elkaar te zingen, om met elkaar te spreken. Kinderen luisteren mee naar wat ouderen tegen elkaar zeggen. Alles gericht op het ontmoeten van God. En je merkt ook in deze psalmen, die groep psalmen, dat naarmate we dichter bij Jeruzalem komen, dat de spanning ook toeneemt. En de verwachting nog groter wordt. God ontmoeten. Bent u ook zo vanmorgen naar deze dienst gekomen? Heeft u zich daar vanmorgen of gisteravond ook al op voorbereid om God te mogen ontmoeten? En dan blijkt in die psalmen van de opgang of die bedevaartpsalmen dat niet alle psalmen allemaal even vrolijk zijn. En ik vind dat wel mooi. Want daar herkennen wij veel meer van onszelf in als dat het alleen maar jubelzang en lofzang zou zijn. Ook in die opgangspsalmen zitten moeilijke, haast soms wat zwaarmoedige psalmen, met andere woorden. Psalmen spreken zich uit over alle terreinen van ons leven. Elke menselijke emotie vinden we terug in die 150 liederen. Ook in de psalm van vanmorgen. Die voor mij een verrassende wending kreeg toen ik me voorbereidde op deze prediking. Ik had van de psalm een bepaald beeld, maar gaandeweg toen ik het psalm ging lezen en overdacht en losliet wat ik dacht dat die psalm zei en ging lezen wat die psalm ten diepste zegt, anders. En om even een term te gebruiken die in deze periode van het jaar weer heel erg actueel is. Leuker kan ik het wel maken, maar niet makkelijker. Gods woord is niet goedkoop, maar wel rijk van inhoud. Psalm 130. Vanuit de diepte roep ik tot u, Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Mag ik kort met u bidden voordat we deze psalm overdenken? Heer, dan bidden wij tot u en richten wij ons hart op u in de verwachting en de wetenschap en het vertrouwen dat u die ons gemaakt heeft precies weet wat wij nodig hebben. Heer, geef ons vanmorgen datgene wat we nodig hebben om u te eren, om u te aanbidden en om u te gehoorzamen. Amen. Nou, het was u misschien al opgevallen, ik weet niet wat voor bijbelvertaling u gebruikt, maar in mijn bijbel staat het woord Heere soms op verschillende manieren gespeld. De ene keer met hoofdletters, drie E's, hè, en de andere keer in kleine letters. En soms wisselt dat elkaar af en soms wordt dat in één keer, zomaar in één zin, twee keer achter elkaar genoemd. Hè. De Heere, Heere is mijn kracht, zegt Habakkuk. En dan zegt hij de eerste keer Heere met hoofdletters en de tweede keer Heere met kleine letters. Dat is niet zonder betekenis. Wij vinden dat in onze vertaling niet zo makkelijk terug. Maar in de Joodse vertaling staat daar de ene keer Yahweh, met hoofdletters, hè, Yahweh. De God die er zegt, ik ben die ik ben. De God die zegt, ik zal er zijn, ik ben bij jou, ik ben er voor jou, met jou. De God van het verbond. En de andere keer is het Heere met kleine letters. En daar staat hetzelfde woord wat we net gezongen hebben in het lied, daar staat Adonai. En Adonai betekent Heer over de schepping. Heer over mijn leven. He, Jezus is Heer over mijn leven, maar hij is ook mijn heiland. God is erbij, maar tegelijkertijd knielen wij ook voor hem. En past hij niet in onze broekzak, is hij niet tot onze beschikking, is hij ook de God die het over ons leven te zeggen heeft. Het volgende wat mij opvalt is dat, wat we vaak tegenkomen in de psalmen, dat psalmen heel makkelijk wisselen. De ene keer spreken ze tegen God. En de volgende vers spreken ze weer over God. Hè? Psalmist spreekt rechtstreeks de Heer aan. Heere, hoor mijn gebed. En een paar versen verder, dan spreekt hij over God alsof hij ons aankijkt. En spreekt vanuit zijn ervaring met God. En daarom helpen psalmen ons om het te denken over God en te denken met God, maar ook te voelen en te willen en te ervaren met hem. Dan begint met de uitroep, vanuit de diepte roep ik tot u, Heere. Ik las dat als Joden een synagoge wilden bouwen, dat ze het heel graag wilden dat die synagoge uitstak boven de andere gebouwen in de omgeving. Zoals wij onze kerktorens hoog oprichten. Hè? Iedereen moet dat goed kunnen zien. Nou, die gebouwen, die synagogen, die leerscholen, die ontmoetingsplekken waar het volk samenkwam, die moesten uit te torenen boven de gebouwen daaromheen. Maar dat was niet altijd mogelijk of niet altijd toegestaan. Daar hadden ze het volgende op gevonden. Als het dak niet hoger mocht of kon dan de bepaalde hoogte dat het niet uit zou steken boven de rest, dan maakten ze gewoon de vloer een beetje dieper, zodat uiteindelijk de hoogte, hè, de hoogte, de meters van boven naar beneden, toch meer zouden zijn dan de huizen daaromheen. En vanuit die diepte, hè, vanuit dat onderaardse bijna, daar roept men tot God. Kent u dat roepen tot God? Er wordt in onze tijd heel veel over God gesproken. En ook in onze gemeente veel over God gesproken. En ik praat nu heel veel over God. Maar draait het er niet om dat we in de allereerste plaats leren om te roepen naar God en te spreken over hem. Vanuit die diepte roep ik tot u, Heere. Prachtig beeld. Kijk, als je bovenop een berg staat, als je in de overwinning leeft en in de victorie en in de glorie bent, nou dan kun je roepen wat je wil, dat hoort geen mens. Want dan kijk je uit over enorme bergpartijen. Als je een beetje geluk hebt en je staat een beetje aan de voet van een dal. En je kan heel hard roepen, hoor je een echo. Maar vaak zijn die plekken zo onmetelijk groot. Ja, dan ga je niet roepen, want dat verdwijnt helemaal in de ruimte. Als je bovenop bent, dan zou je haast denken, dan ga je dansen en springen en jubelen. Maar de psalm zegt dat er wordt geroepen vanuit de diepte. En als je in een put zit, of in een ravijn, of in een kloof, dan kun je eigenlijk maar één kant opkijken. Als we in een overwinning zijn, dan kun je rondom kijken en denk je van, goh, wat prachtig allemaal. Het leven lacht mij toe. Maar als je in een ravijn zit, dan kun je om je heen kijken, maar dan zie je alleen maar rotsen, muren. Daar is niets hoopgevends aan. In een ravijn, in een diepte, kun je maar één kant opkijken. En dat is omhoog. Hè? Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Nee, mijn hulp is van u, Heer. U kijkt omhoog en daar roep je naartoe. En de psalmist roept vanuit die diepte. En dat klinkt, dat kan nog maar één kant op, dat geluid. Hè? Dat klinkt alleen maar naar boven. En ik ben er vast van overtuigd. En u ook, en jij ook, als je leeft met God, dat juist in die momenten dat je in de diepte zit, gebeden intenser worden. En doorleefder. En doorproefder. En dat je juist in die diepte, hoe raar het ook is, geestelijk, meer groeit en meer ontdekt en meer wortelt en aart in het leven met God dan wanneer je voortdurend zou leven op de toppen van de bergen. En dan zeg je ook niet meer zo makkelijk, hoe waar het ook is, dan zeg je ook niet meer zo makkelijk tegen mensen om je heen die het moeilijk hebben, oh jongen, vertrouw maar op God en het komt wel goed. Dat is wel waar. Maar ik weet niet of u dat merkt, maar het maakt voor mij heel veel uit wie die woorden spreekt. Als mensen dat doen, die een leven leiden of achter zich hebben, waar ook diepte in is geweest, ik weet niet hoe het komt, maar op een of andere manier klinken die woorden anders, terwijl het precies dezelfde woorden zijn. Dan blijft de boodschap, vertrouw op God, maar die woorden vertrouw op God klinken heel anders vanaf een bergtop dan wanneer die vanuit een ravijn worden opgezongen. Het zicht op God is bij deze broeder verduisterd. En daarom roept hij naar God. Prachtig beeld. God luistert ook als we fluisteren. Hij luistert ook als we denken. Hij luistert ook als we gewoon spreken. Maar roepen doe je vanuit een onmacht, vanuit een behoefte, vanuit een leegte, vanuit een nood en vanuit een nederigheid. Want God is niet op bestelling. God past niet in ons broekzak. Afgoden zijn op bestelling. Die zet je neer. En als ze iets van je willen wat je niet leuk vindt, dan berg je ze op en dan zet je ze in de kast en dan doen ze even niet meer mee. Afgoden zijn tot jouw beschikking. Afgoden moet je ook meezuilen, bezeulen. Maar God draagt jou. Maar God is niet achter een deur te verstoppen en op afroep beschikbaar. God moet soms ook gewoon worden aangeroepen. En zelfs onze Heer en Heiland Jezus Christus, zijn Vader heeft moeten aanroepen. Dan zal dat zeker ook voor ons gelden. Dat zicht op God is verduisterd en het is gekomen door dingen die er zijn gebeurd. En nou dacht ik, toen in mij de gedachte kwam, ik ga spreken over Psalm 130. Want ik vind die uitroep van, Heer, ik roep tot u, vanuit de diepte roep ik tot u, ik heb u nodig. Dat is een psalm die is om te bemoedigen, om de mensen een hart onder de riem te steken. God zorgt voor je, hij helpt je, hij draagt je, hij voorziet je, hij troost je, ondersteunt je, je gaat straks naar huis met een hele grote rugzak vol, met een hele grote bagagezak vol met bemoediging naar huis, wat God aan zegeningen aan ons geeft. Dat God die behoefte bevredigt die we nodig hebben om uit die diepte te komen. Dat was mijn beeld toen ik begon. Maar ik weet niet of het u is opgevallen. Maar deze psalmist roept tot God Omdat hij iets heel anders nodig heeft dan wat hij, en ik ook, denkt nodig te hebben. Zijn stem klinkt wanhopig. En hij roept vanuit die diepte. En hij roept vanuit benauwdheid. Hij roept vanuit iets wat hij denkt, wat hij weet nodig te hebben, wat heel anders is dan wat wij denken nodig te hebben. Heren, als u, Heren, op de ongerechtigheden let, Heren, wie zal bestaan? Maar bij u is troost. Is dat waar? Maar het staat er niet. Bij u is bemoediging. Is dat waar? Jazeker. Maar het staat er niet. Bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. En dat legt een laag dieper onder deze psalm en roert een probleem aan wat fundamenteler is en belangrijker, maar ook gevaarlijker en risicovoller en levensbedreigender dan alle dingen die wij ervaren als een probleem. Je zou denken, wij hebben te maken met allerlei vormen van tegenslag, van leed, van moeite. Dingen overkomen ons, dingen staan tegen, het loopt niet zoals we willen. Allerlei vormen en zaken van ellende in onszelf, maar ook van buitenaf, die naar ons toe komen. Wij zijn mensen die behoeften hebben. Behoeften, heel simpel, aan eten en drinken. Aan voedsel, kleding, onderdak, aan veiligheid, aan liefde, aan warmte, betrokkenheid. We hebben behoefte aan zingeving, dat we ook weten waarom we leven. We hebben behoefte aan bevestiging, we hebben behoefte dat mensen ons helpen en ondersteunen. En uiteindelijk hebben we onze grootste behoefte, dat wist ik, leer het op school, dat ik dat de kinderen moet vertellen. Het grootste, het hoogste wat ze kunnen bereiken is dat ze kunnen worden wie ze zijn en zichzelf helemaal kunnen ontplooien. Dus wat we dan noemen de zelfverwezenlijking. Dan ben je de mens zoals hij is bedoeld en dan heb je je doel bereikt. Als dat jouw patroon is, als dat jouw beeld is, als dat jouw mensbeeld is van ik ben zo gebakken dat ik al die dingen nodig heb om gelukkig te worden, dan kom je van een koude kermis thuis. En als je in de Bijbel gaat lezen, dan zul je merken dat de Bijbel, dat God een heel ander beeld neerzet van wat wij als mensen zijn, wie we zijn en wat we nodig hebben. God zegt in de allereerste plaats dat we niet iets nodig hebben, maar dat we iemand nodig hebben. Hij heeft ons gemaakt tot eer en glorie van hem zelf. En daar is iets misgegaan in de relatie van de psalmist met God. Daar ligt een probleem. En de Bijbel is daar duidelijk over. En ik moet eerlijk zeggen, niet altijd zachtzinnig naar ons toe. Niet de aai over de bol. Van, oh, je hebt toch wel erg zwaar. Je hebt het toch wel erg slecht. Even ter verduidelijking. We kunnen het zwaar hebben in ons leven. En ik maak dat niet belachelijk en ik maak dat ook niet kleiner dan het is. Maar ik heb ontdekt. En ik ontdek het nog steeds en ik lees het ook in deze psalm. Wanneer God ons daar aanraakt waar ons grootste probleem ligt. Dat meer getuigt van zijn liefde en zijn warmte en zijn betrokkenheid dan wanneer hij ons zou geven wat wij denken nodig te hebben. De Bijbel is daar duidelijk over en soms zelfs op het, nou niet bot, maar soms zelfs op het scherpe af. Mag ik u een paar voorbeelden noemen? Klaagliederen. Wat was gepreekt uit klaagliederen in uw gemeente? als er over gepreekt wordt, is de kans groot dat er maar over één tekst gesproken wordt. He? Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Ja, dat kan ik ook. Maar eromheen wemelt het van de teksten waarvan je denkt, Heer, wat bedoelt u nou mee? Als ik deze psalm lees, dan begrijp ik wat God zegt in Klaagliederen. Wat klaagt een mens die leeft? Laat hij klagen over zijn zonde? Is dat het probleem? Nou, dank u wel hoor. Ik zit in de ellende, ik zit niet meer zitten, ik krijg mijn hoofd niet meer opgericht en ik zie overal leren en beeuwen. Hallo. Andersom, meester. Leven en beren op de weg. En wat zegt God? Jouw probleem is je zonde. Ha! Heeft u het wel helemaal begrepen? Daar heb ik het toch niet over? Mijn zonde? Wat klaagt aan een mens die leeft? Laten wij ieder klagen over zijn zonden. Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laten we terugkeren tot de Heer. Hosea maakt het ook niet veel makkelijker. Ik ga terug, zegt God. En ik keer terug naar mijn woonplaats. Totdat zij zich schuldig weten. En mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen ze me ernstig zoeken. Ik ben geen behoeftig mens. Ik ben een zondig mens. Daar wringt de schoen. Mijn grootste probleem is niet dat ik niet krijg wat ik wil hebben. Het grootste probleem is dat God niet krijgt waar hij recht op heeft. Want allen hebben gezondigd en missen, derven de heerlijkheid van God. Oh ja, dus ja, ik snap het al. Dus als je gezondigd hebt, dan mis je de heerlijkheid van God. Dan verspeel je daarmee dus eigenlijk je toegangsbewijs tot de hemel. Is dat waar? Ja, dat is waar. Maar dat is maar het laagje daarbovenop. Er is een veel groter probleem waarom we ons toegangsbewijs tot de hemel mislopen. Om het even in die plastische termen te omschrijven. Wij missen de heerlijkheid van God. Dat wil zeggen, wij missen het doel waarvoor wij zijn gemaakt. Namelijk om spiegels te zijn. Waar de heerlijkheid van God vanaf straalt. Zoals Jezus het afdruk was. Een beeld was en is van de heerlijkheid van God. Zo zijn wij ook bedoeld. En zo zullen we ook weer gaan worden, zegt 1 Korinthe 3. Want we zullen veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En we zullen de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen zoals dat te zien is in Christus. Dat is de bedoeling van ons leven. En wij worden niet ongelukkig als we niet krijgen wat wij willen. Wij worden ongelukkig als we dat doel missen. Die heerlijkheid van God. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen in het duister, heeft dat licht doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God. En waar is die te vinden? In het aangezicht van Christus. Dat verklaart ook dat mensen die Christus werkelijk lief hebben en in wiens de heerlijkheid van God woont, dat die heerlijkheid dus niet weggaat als aan al die andere behoeften niet meer wordt voldaan. Die mensen kunnen danken terwijl het slecht gaat. Die mensen kunnen prijzen terwijl het tegen zit. Die mensen kunnen God danken terwijl ze de dood in de ogen kijken en weten, ik heb een slecht bericht van de arts, ik word niet meer beter. Is dat verdrietig? Ja, nou en of dat verdrietig is. Maar onder dat verdriet, of misschien wel boven dat verdriet, zit deze zekerheid. God is er. God is daar. Met andere woorden, dat probleem wat God dan oplost in ons leven is werkelijk probleemproof in zoverre dat het niet ons leven comfortabeler maakt, maar ons wel verandert naar het beeld van Christus. Daar is hij mee bezig. En op die spiegel, op die weerspiegeling, daar is een vlek gekomen in het leven van de psalmist. Die spiegel is bevlekt of er is wat voorgehangen, waardoor die weerspiegeling er niet meer is. En dan komt daar die diepte. En dat roepen naar hem, Heere, bij u is vergeving opdat u gevreesd wordt. Hè? Wat een rare. Niet? Dat zou ik toch ook niet denken. Bij u is vergeving, opdat u geprezen wordt. Heel goed hoor. Om God te prijzen voor de vergeving. Bij u is vergeving, opdat u gedankt wordt. Natuurlijk zijn we dankbaar. Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar worden om niet gratis gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. Maar waarom dan dat vrezen? Waarom dan dat vrezen? Paulus zegt, door de Heilige Geest, dat wij worden om niet gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. Dat is voor niets. Maar wat voor ons voor niets was, betekende voor hem alles. Werkelijk alles. Over een paar weken lezen we en herdenken we weer de grootste misdaad die ooit op deze schepping is begaan. Dat mensen de Zoon van God aan het kruis hebben genageld. En horen we opnieuw, voor mij nog steeds de meest hartverscheurende en ook de meest onbegrijpelijke woorden die ik in de Bijbel lees. Dat Christus moet zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat doe ik, zegt God, omdat ik op dit moment even jou behandel alsof alle last, alle zonde, alle schuld door jou is begaan. En jou straf ik daarvoor en tref ik daarmee. Het is ook niet voor niks 3 uur donker voordat Christus dat roept. En nadat hij dat roept, dat zijn donkere, donkere uren waarvan we niet weten wat daar precies gebeurt. Het is alsof God daar zeg maar een gordijn voorttrekt. We kunnen slechts naar raden, naar gissen wat daar gebeurt. Wat wonderlijke gebeuren. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat doe ik, zegt God. Met plezier. Wat zegt u? Dat doe ik met plezier. Dat doe ik met vreugde. Dat doe ik met blijdschap. Wat zegt Jesaja 53? Want het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Snapt u het? Ik snap er niks van. Alleen één ding weet ik wel. Dit is niet goedkoop. Hier gebeurt werkelijk iets. Veel meer dan mij vrije toegang tot de hemel te verlenen. Hoe heerlijk ik het ook vind. Er gebeurt veel en veel meer. Zoveel houdt God van de wereld. Ja, dat is het beeld van het kruis. Maar die uitgestrekte armen laten ook zien. Zo erg vindt God de zonde. Zo erg vindt hij dat die heerlijkheid gemist wordt. En zo erg, zo sterk hecht hij, is hij toegewijd aan zijn eer en zijn heiligheid en zijn glorie. Dit is niet goedkoop. Maar ik heb gezondigd en miste die heerlijkheid van God, maar ik word om niet gerechtvaardigd door wat hij deed. Eigenlijk had ik moeten krijgen wat hij kreeg. Maar door het wonder krijg ik wat hij verdiende. God ziet mij aan, gerechtvaardigd, om niet in Christus Jezus. Dat wil zeggen, hij kijkt naar mij in de Heer Jezus alsof ik nooit één ding verkeerd gedaan heb. De gerechtigheid van Christus, zijn zonderloze offer, wordt mij toegerekend. Ik ben gerechtvaardigd in de Heer Jezus. Dat is niet goedkoop. Maar bij u is vergeving opdat u gevreesd wordt. En dit werkt ook vrees. Is dat angst? Nee. Niet in de zin van angst dat het ons van God zou wegjagen. Maar het roept ontzag. En het roept iets op dat we weten, wacht eens even, dit is serious business. Hier gebeurt werkelijk iets zoals een Israëliet 's ochtends zijn tent opendeed en keek naar het spierwitte spierwitte linnen van het omheining van de tabernakel waar de zon op scheen. En hij kon het niet eens zien. Zo pijn deed dat aan zijn ogen. Opdat u gevreesd wordt. Dat vrezen van God heeft natuurlijk te maken met ontzag. Dat heeft te maken met ernst in de goede zin van het woord. Ik las deze vertaling. God vrezen, dubbele punt, hem prijzen en hem dienen in liefdevolle eerbied. Daar zit alles in. Daar zit eerbiedigheid in, daar zit liefde in, daar zit dankbaarheid in. Alle elementen in onze relatie met hem. Een ander hoorde ik het zo uitleggen. Vrezen voor God betekent voor mij dat ik vreselijk bang ben. Doodsbang ben. Voor mijn leven vrees. Hij zegt, vrezen van God is voor mij. Vrezen voor mijn leven. De grootste angst die je kent. Waarvoor? Voor God? Nee. Maar doodsbang ben voor alle dingen in mijn leven. Die voorkomen dat zijn heerlijkheid in mij zichtbaar gaat worden. Met andere woorden. Doodsbang. Doodsbang. Voor alle dingen in mijn leven die concurreren, die de eerste plaats willen hebben, die God van de troon willen stoten en voorop willen staan, wat het dan ook zou zijn. Al zou het mijn inkomen zijn, of mijn cv, ik bedoel niet de verwarming, maar mijn staat van dienst. Wat dan ook, alles wat meer om aandacht roept, alles wat meer passie, meer energie, meer tijd, meer geld, meer toewijding gaat vragen dan God, is een bedreiging voor het weerspiegelen van de heerlijkheid van God in mijn leven. Daar word je niet bang van in de zin van dat het je van God afdrijft, maar dan ga je anders bidden. Dan ga je vragen, Heer, wilt u mij helpen, zodat ik een comfortabeler leven heb? Want God is niet geïnteresseerd in ons comfort, zegt Rick Warren. God is niet geïnteresseerd in ons comfort. Hij is geïnteresseerd in ons karakter. Dan ga je anders bidden. Heer, help me. Niet om mij het makkelijker te maken. Los die problemen op om het mij makkelijker te maken. Heer, help me. Geef me alles wat ik nodig heb in mijn leven om u te eren. En ik wil u dit vertellen. Dat is een gebed naar Gods hart. En dat gaat hij altijd verhoren. Op wat voor manier dan ook. Geef mij datgene wat ik nodig heb om u te eren. En als het overwinning is, dan is het overwinning. Maar als het roepen uit de diepte moet betekenen, dan wil ik roepen vanuit de diepte. Alles wat u geeft. U geeft mij hulp. En ik geef u de glorie. Psalm 50 vers 15. Roep mij aan, in dagen van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen, en u zult mij eren. Heer, geef mij reden, geef me brandstof om u te eren. En hoe het oplost, dat weet ik niet. Maar mag dat gaan functioneren? Dan wordt je gebedsleven breder en rijker en ook dieper. En ga je die diepgang ook steeds meer ervaren, waar de psalmist vanmorgen ook ons in maakt meekijken. En daarom heb ik gezegd aan het begin van de preek. Leuker kan ik het wel maken. Maar niet makkelijker. God weet wat we nodig hebben. Als laatste voorbeeld noem ik u. De man die 38 jaar lang ziek lag bij de vijver van Bethesda. De Heer Jezus richt hem op. Hij rolt zijn matras op. Hij wandelt lopend naar buiten. Ik doe heel erg lopend natuurlijk. Hij wandelt genezen naar buiten. En later komt Jezus hem tegen. En dan zegt Jezus deze woorden. Zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niets ergers overkomen. Er is dus kennelijk wat ergers dan 38 jaar lang ziek of verlamd aan de rand van een vijver te liggen. Jezus weet als de geneesheer van onze ziel, net als zijn vader, precies wat wij nodig hebben. En daar mag je naar uitzien. Mijn ziel verwacht De Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Dat hij spreekt. Een woord wat we nodig hebben op dat moment. En daar gebruikt hij natuurlijk dit woord voor. Door de geest spreekt hij tot ons vanuit dit woord. En spreekt hij het juiste woord wat we nodig hebben wanneer we roepen vanuit de diepte. En dat kan een woord van troost zijn. Van bemoediging. God kan één woord spreken en al onze moeilijkheden oplossen. Daar staat er niets voor in de weg. Niets is voor hem te wonderlijk. Het kan ook een woord van bezinning zijn. Of een woord van vermaning of een woord van correctie. Wat we maar nodig hebben. Omdat hij van ons houdt. En weet, jij, ik, u, wordt werkelijk gelukkig. Wanneer God die eerste plaats in ons leven blijft innemen. En dat is genade. Dat is de liefde van God. Dat hij daar dag en nacht mee bezig is. Om ons leven zo te vormen. Dat het op hem gericht is. Blijer en gelukkiger en mooier kan het in ons leven niet zijn. Als je dat meemaakt. Als je die diepte hebt gezien. Als je God hebt gezien in zijn heerlijkheid. En jezelf hebt gezien in hetgene wat niets meer met die heerlijkheid te maken kan hebben. En weet, er is vergeving. En God spreekt die vergeving uit. En ik mag in dankbare eerbied met hem leven. Als je door zo'n proces heen gaat en misschien wel een paar keer bent heen gegaan. Dan heb je ook iets te vertellen. In de zin van dat je invloed hebt. Maar dan gaan de dingen die je zegt inhoud krijgen. En dan heb je ook het recht om tegen andere mensen te gaan praten. Dat is niet meer goedkoop. En als je dan zegt, God helpt, God zal je geven wat je nodig hebt, dan is dat niet alleen maar een oppervlakkige, vrome afsluiting. Nee, want wij zeggen dat soms ook, want nou, de Heer zorgt wel voor je. En bedoelen we eigenlijk van, nou, praat maar niet verder, ik wil het niet meer horen. Nee? Dan wordt het een doorleefde bemoediging van God die ons helpt. En dan mag je, net als de psalmist, om je heen gaan zeggen, laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dan mag je ook gaan, nou ja, preken, hoeft geen preek te zijn, maar dan mag je gaan uitspreken. Dan mag je mensen gaan toespreken en bemoedigen, helpen en vertroosten. En dat is het prachtige van de compositie van deze psalm. Hij begint met roepen vanuit diepte van ellende. En hij eindigt met het uitroepen van vergeving en van troost en heil over de omgeving. Wie zo'n aanbod van genade niet aanneemt, of niet serieus neemt, of wegredeneert, of weglacht, of wegspot, of wegdenkt, neemt een groot risico. En het is een groot risico, nog een zachte uitdrukking. Dan neem je het grootste risico wat je maar kunt nemen. En als je dat risico wilt nemen, wil ik je vragen, als je ziet welk risico je neemt, en als je die keuze niet gemaakt hebt, ik ken u niet allemaal persoonlijk, ik weet niet of u allemaal persoonlijk een levende relatie met God heeft, of dit kruis ook voor jou of voor u werkelijk verlossing en vernieuwing heeft gebracht. Als dat niet zo is, en het wordt u vanmorgen, of jou vanmorgen verteld, ga dan niet naar huis, en denk van het zakt wel weer weg, ga dan niet naar huis, voordat je daar met iemand over gesproken hebt, en daarop gereageerd hebt. Laten we nu reageren. Ik hou mijn mond. Laten we stil zijn voor de Heer. En zegt u tegen de Heer wat u met deze boodschap wil doen, wat het met u gedaan heeft, dan zal ik daarna afsluiten in gebed. Heren. Als we steeds meer gaan zien wie u bent, dan zullen we ook steeds beter de zonde gaan begrijpen. En ook steeds beter uw vergeving gaan aanvaarden. Wilt u dat werken en bewerken in het leven van ons? Iedere dag. Amen. Op elk moment van mijn leven, in voor- of tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus. En dank u voor uw bloed. Dat zingen we als antwoord op de prediking. Is het ook een goed moment om de collecte te houden? Laten we dat dan gelijk doen. dier. Ik had nog in mijn preek iets meer moeten zeggen over die grootste misdaad die gepleegd is op in de schepping. En de moeilijkste woorden die ooit gevallen zijn. Ze zijn gevolgd door de heerlijkste woorden die ooit geklonken hebben, toch? Drie stuks. Het is volbracht. En als Jezus na zijn opstanding de discipelen tegenkomt, dan zijn zijn woorden: vrees niet. Vrede zijn jullie. Nou, die vrede en die zegen mogen we ook straks mee naar huis nemen als we weer van hier gaan. We gaan straks zo'n slotlied zingen. En voor die tijd wil ik u graag ook de zegen meegeven vanuit Gods woord. Dus als u daarbij wilt en kunt gaan staan, dan zou ik het fijn vinden. Vader, dank u wel dat we zo met uw zegen naar huis mogen gaan. Dat u de God bent van alle dag die bij ons is. Dat u ons draagt en leidt en zegent. En dat we mogen weten, u zult ons werkelijk alles geven wat we nodig hebben. Om u te eren, om dicht bij u te zijn. Heer, geef ons kracht, ook als dingen zwaar zijn, als er ook moeilijkheden rondom ons zijn in ons leven. Ook als er tegen ons wordt gezondigd, ook door ons wordt gezondigd. Heer, we begrijpen dat dingen ook gecompliceerd kunnen zijn. Maar wanneer we ons richten op u en ons richten op uw woord, dan geven we elkaar geen zoethoudertje of een halve waarheid. Maar geloven we dat uw woord ook het antwoord geeft op datgene wat we nodig hebben. En vanuit het woord mogen we naar huis gaan en mag ik ook de gemeente zegenen met deze woorden uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Amen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Mijn hulp is van u, Heer. Amen.